Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Vrienden, beste luisteraars van Radio Maria. Wij gaan verder met het voorlezen uit het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman, een boek geschreven door Robrecht Boudens. En we zijn aan het laatste deel gekomen, namelijk de geestelijke teksten van Newman. Tekst nummer 25. Over Gods uitnodigingen. Wij worden niet slechts eenmaal geroepen, maar herhaaldelijk. Ons leven lang roept Christus ons. Hij riep ons een eerste maal in het doopsel, maar hij roept ook nog daarna. Of we zijn uitnodigingen beantwoorden of niet, minzaam blijft hij ons roepen. Worden wij ontrouw aan ons doopsel, hij roept ons tot inkeer. Streven wij ernaar onze roeping te beantwoorden, hij roept ons van genade tot genade, van heiligheid tot heiligheid, zolang leven ons geschonken is. Abraham werd weggeroepen uit zijn huis, Petrus van zijn netten, Matthäus van zijn kantoor, Eliseus van zijn akker, Nathanael uit zijn afzondering. Zo worden ook wij aldaar geroepen, van het ene naar het andere. Want wij hebben hier geen blijvende woonplaats, doch stijgen op naar de plaats van eeuwige vrede. Zo gauw wij de ene uitnodiging hebben beantwoord, vernemen wij een andere. Telkens opnieuw roept hij ons, om ons telkens opnieuw te begenadigen, en ons ook telkens opnieuw en steeds meer te heiligen en te verheerlijken. Het zou goed zijn als we dit inzagen. We zijn echter traag om die grote waarheid te vatten dat Christus als het ware onder ons wandelt en ons met zijn hand, zijn oog of zijn stem uitnodigt hem te volgen. Wij begrijpen niet dat zijn uitnodiging ook nu plaatsgrijpt. Wij denken dat zoiets enkel gebeurde in de dagen van de apostelen, maar wij geloven niet dat wij ernaar uit moeten zien voor onszelf. Wij hebben geen ogen om de Heer te zien. Wij verschillen zoveel van de beminde apostel die Christus herkende toen de overige leerlingen hem nog niet herkenden. Toen Christus na de verrijzenis op het strand stond en hen vroeg het net uit te werpen, zei de leerling van wie Jezus veel hield tot Petrus, het is de Heer. Wat ik bedoel is dit. Mensen die godsdienstig leven, komen regelmatig tot inzichten die zij vroeger niet hadden, of die zij niet nodig achten in aanmerking te nemen. Het zijn eigenlijk inzichten die plichten meebrengen, en die dus aanspraak maken op gehoorzaamheid. Op deze en dergelijke wijze roept Christus ons nu. In de manier waarop hij met ons omgaat, steekt niets wonderbaarlijks of buitengewoons. Hij werkt door onze natuurlijke vermogens en door de omstandigheden van ons leven heen. Wat de voorzienigheid ons voorbestemd heeft, is wezenlijk hetzelfde als wat zijn stem was voor de mensen tot wie hij het woord richtte toen hij hier nog op aarde was. Of hij nu beveelt bij zichtbare tegenwoordigheid, of door een stem, of door ons geweten, het is van geen belang, als wij maar voelen dat zijn wil ons kenbaar wordt gemaakt. Doorgaans is het goddelijk roepen van nature even plotseling en even duister en onbepaald wat de gevolgen betreft, als het eertijds was. De toevalligheden en voorvallen van het leven zijn klaarblijkelijk de bijzondere weg waarlangs de uitnodigingen waarover ik spreek tot ons komen. En toevalligheden komen, zoals wij allen weten, en zoals het woord zelf zegt, plotseling en onverwacht. Iemand gaat zijn gewone gang. Op zekere dag komt hij thuis en vindt er een brief, een boodschap of een persoon die hem opeens voor een beproeving stelt. Als hij er met een godsdienstige geest tegenover staat, zal deze beproeving ertoe bijdragen hem op te voeren tot een hogere graad van religieuze rijpheid, waarvan hij tot dan toe even weinig begreep als van de onzegbare woorden die Paulus vanuit de hemel hoorde. Misschien vernemen wij Gods uitnodiging door het verlies van een dierbare vriend of bloedverwant. Het kan ons de ijdelheid van de dingen hier beneden tonen en ons meer bereid maken in God ons enig steunpunt te zoeken. Door de kracht van de genade realiseren wij dat als nooit tevoren. En wanneer wij in de loop van de jaren op ons leven terugblikken, dan ontdekken wij dat deze smartelijke gebeurtenis ons op een hoger plan van geloof en oordeel heeft gebracht, en dat wij in vergelijking met wat wij waren, om zo te zeggen, andere mensen geworden zijn. Of er gebeurt iets dat dwingt, voor of tegen God partij te kiezen. De wereld kan van ons een offer verlangen, waarvan wij beseffen dat wij het niet mogen brengen. Er wordt ons ergens een aanlokkelijk aanbod gedaan, of een verwijt, of er hangt ons een schande dreigend boven het hoofd. Wij moeten ertoe besluiten kleur te bekennen. Dan hebben wij gedaan wat God van ons verlangde. We hebben het niet zonder vrees en verwarring gedaan. Wij zagen niet duidelijk onze weg voor ons. Wij zagen niet welke het gevolg van onze handelwijze zou zijn, noch hoe ze ons gedrag en onze levensopvatting zou beïnvloeden. Maar toch had ze verrijkende gevolgen. Iedere kleine daad die onverwacht van ons gevraagd en zonder aarzelen uitgevoerd wordt, is wellicht een toegangspoort die ons in een tweede of derde hemel brengt. Een poort die naar een grotere graad van heiligheid voert en ons een dieper inzicht geeft in de dingen die wij tot nog toe hadden. Of wij hebben de gewoonte zorgvuldig in de Heilige Schrift te lezen, bezield door de wens God in alle oprechtheid te dienen. Dan dringt plotseling, als nooit tevoren, haar betekenis tot ons door. Er kan ons een gedachte opvallen die ons de sleutel biedt voor vele plaatsen in de Schrift, of ons een menigte nieuwe ideeën bijbrengt. Een nieuw licht valt op de geboden van de Heer en van zijn apostelen. We worden misschien in staat gesteld in de levenswijze van de eerste christenen door te dringen, zoals die in de Heilige Schrift wordt afgeschilderd. Nu begrijpen wij misschien hoezeer ze verschilt van het leven dat wij zelf leiden. Onze kennis is nu een uitnodiging tot handelen. Een inzicht in de weg tot de volmaaktheid is reeds een uitnodiging tot volmaaktheid. Niets is zo zeker als dat bepaalde mensen zich tot hogere plichten en daden geroepen voelen dan anderen die de uitnodiging niet hebben vernomen. Waarom dat zo is, weten wij niet. Misschien hebben diegenen die niet geroepen zijn hun roeping verbeurd door in vroegere beproevingen te falen. Misschien waren zij geroepen, doch hebben de uitnodiging niet beantwoord. Al geeft God aan allen de doopselgenade, het is mogelijk dat hij, door eigen vrije uitverkiezing, de enen tot iets hogers roept dan de anderen. Dit is in ieder geval zeker. De ene ziet wat de andere niet ziet. Hij heeft een sterker geloof, een vuriger liefde, een dieper geestelijk inzicht. Niemand heeft het recht de lagere graad van heiligheid van een ander tot norm te maken van zijn eigen heiligheid. Wat anderen zijn, betekent nog niets voor ons. Indien God ons roept tot een ernstiger onthechting aan de wereld en ons het offer vraagt van onze hoop en vrees, dan betekent dit voor ons gewin. Het is een teken van zijn liefde, iets waarover wij ons verheugen. Wanneer wij oor hebben voor de uitnodiging van Christus en ze met mannelijke ernst proberen te beantwoorden, dan hoeven wij niet bang te zijn voor geestelijke hoogmoed. Godsdienstige ernst heeft er de tijd niet voor zich met anderen te vergelijken. Godsdienstige ernst voelt te levendig zijn eigen zwakheden aan om zich te kunnen overschatten. Hij is er enkel op uit Gods wil te volbrengen. Hij zegt in alle eenvoud: "Spreek, Heer, uw dienaar luistert." Of: "Heer, wat wilt gij dat ik doen zal?" Hadden wij maar meer van die geest, konden wij de dingen maar met zo'n eenvoudig hart zien, dat wij voelen dat het belangrijkste zaak van ons leven is God aangenaam te zijn. Tekst 26. Gods geruisloze leiding. Eerst na de verrijzenis en vooral na de hemelvaart, bij de nederdaling van de Heilige Geest, begrepen de apostelen wie al die tijd bij hen geweest was. Zij begrepen het pas toen alles voorbij was en niet op het ogenblik zelf. Ik meen dat wij hieruit een algemeen principe kunnen afleiden, dat uit de Heilige Schrift en uit het leven naar voren treedt. Wij herkennen Gods tegenwoordigheid niet, zolang zij ons aandeel is, maar pas later, wanneer wij op de gebeurtenissen terugblikken. Zie nu hoezeer dit overeenstemt met de beschikkingen van Gods voorzienigheid in ons dagelijks leven. Wij maken prettige of pijnlijke dingen mee. Op het ogenblik zelf snappen wij er de zin niet van. We zien er Gods hand niet in. Zeker, wanneer wij het geloof hebben, aanvaarden wij ook wat wij niet zien. En wij weten dat al wat gebeurt van Hem komt. Maar of wij het nu al dan niet in een geest van geloof willen aanvaarden, een andere mogelijkheid is er niet. We zien niets. Wij zien niet waarom de dingen gebeuren, noch wat zij in ons willen bereiken. Gods leiding is zo wonderbaar, zo geruisloos en zo intens tevens. En zo is het ook met tal van andere gebeurtenissen, die niet bijzonder opvallen, die niet smartelijk zijn, noch prettig, maar heel gewoon. Eerst achteraf ontdekken wij dat de Heer met ons was, en eerst achteraf voelen wij er ons toe gedreven Hem te aanbidden. Laat iemand die de mening is toegedaan dat hij God goed heeft gediend, terugblikken op zijn voorbije leven. Hij zal ontdekken hoe beslissend bepaalde momenten en handelingen waren die op het ogenblik zelf uiterst onbelangrijk leken, zoals bijvoorbeeld de school die hij als kind bezocht, de ontmoeting met mensen die hem het meest hebben geholpen, de omstandigheden die zijn roeping en zijn toekomst hebben bepaald, van welke aard ze ook waren. God houdt altijd zijn hand boven zijn kinderen en leidt hen langs onbekende wegen. Het enige dat zij kunnen doen is geloven wat zij nu niet zien, doch later zullen zien, en in geloof met God samenwerken om het doel te bereiken. Wellicht komt het ook daardoor dat de voorbije jaren, als wij er nu op terugblikken, zoveel geur verspreiden. Inderdaad zagen wij er maar weinig in dat ons vreugde gaf, of liever, wij hadden geen vermoeden van de vreugde die ons gegeven werd, al werd het ons die gegeven. Het gaf ons vreugde in Gods tegenwoordigheid te leven, maar wij gaven er ons geen rekenschap van. Wij beseften het niet. Wij realiseerden ons niet wat we ontvingen. Wij dachten niet na over al het schone dat ons geschonken werd. Pas nadien, toen alles voorbij was, gingen wij nadenken. Op het ogenblik zelf worden wij het gewaar, maar pas later komen wij tot herkenning en besef. Daar is een milde zoetheid waarmee lang voorbije dagen in onze herinnering oprijzen en ons aangrijpen. De banaalste jaren, toen wij om zo te zeggen de indruk hadden doelloos te leven, krijgen in al hun regelmaat en ordelijk verloop een nieuwe glans. Wat ons toen eentonigheid leek, is nu stabiliteit. Wat traagheid leek, ervaren wij nu als een weldoende vrede. Het ogenschijnlijk nutteloze openbaart nu een innerlijke waarde. Wat toen eentonigheid leek, is nu harmonie. Alles is nu aangenaam, troostvol. Alles bekijken wij met liefde. Hoe onbegrijpelijk het op een eerste gezicht ook lijken mag, zelfs over tijden van droefheid wordt later een verzachtend licht gespreid. Hoe zou het anders kunnen? De Heer staat toch nooit dichter bij de zijnen dan wanneer hij hen in verlatenheid en eenzaamheid schijnt achter te laten. Op het ogenblik dat het kruis van Christus in ons hart wordt geplant, is het hard en doet het pijn. Maar de statige boom reist hemelwaarts, hij geeft brede takken, draagt rijpe vruchten en het geeft vreugde hem te bekijken. Wanneer dit alles reeds waar is voor tijden van droefheid en voor doodgewone uren, hoeveel meer is het niet waar voor tijden van godsdienstige bezieling? Met dergelijke gevoelens blikken wij vaak op onze kinderjaren terug, als het een of andere toeval ons die weer levendig voor de geest roept. Een herinnering of teken uit die verre tijd, een plaats, een boek of een woord, een geur of een klank, voert ons in herinnering terug naar de eerste studiejaren. En dan ontdekken wij wat wij in die tijd niet konden weten, dat God ons nabij was en wij in Hem geborgen waren. Misschien is het ons zelfs nu onmogelijk grondig te begrijpen wat die tijd zo zonnig en stralend maakte. Wij denken dat het naar die jaren zelf is dat wij heimwee hebben. In werkelijkheid, en nu herkennen wij het, was het Gods tegenwoordigheid die ons omhulde en aantrok. Wij denken spijt te hebben over het voorbije, als wij in feite slechts heimwee hebben naar de toekomst. Niet als wilden wij graag weer kinderen worden, maar wij zouden in zekere zin als engelen willen zijn, onsterfelijk zijn, God aanschouwen en voor zijn troon staan met een kroon van paarse bloemen, gekleed in het wit, met palmtakken in de handen. Laten wij de les trekken uit wat iedere dag en ieder uur dat voorbij ijlt ons te zeggen heeft. Wat ons op het ogenblik dat het zich voordoet duister toeschijnt, krijgt een weerzin van de zon der gerechtigheid, eens dat het voorbij is. Laat het ons voor de toekomst een les zijn dat wij moeten geloven in wat wij niet kunnen zien. De wereld schijnt haar gewone gang te gaan. In het aanschijn van de menselijke maatschappij is niets hemels. Niets hemels ook in de sensatie van iedere dag. Niets hemels op het gelaat van de grote menigte, de machtigen van de aarde, de rijken, de jachtigen. Niets hemels in de woordenvloed van de welsprekenden, in de daden van de machtigen, in de beraadslagingen van de wijzen, in de beslissingen van de heersers, in de praal van de weelderigen. En toch is hier de gezegende geest Gods. En ook de eeuwige Zoon is hier, eindeloos veel heerlijker en machtiger dan toen hij met zijn menselijk lichaam op aarde onder ons wandelde. Laten wij die goddelijke waarheid altijd goed in het geheugen geprent houden. Hoe verborgener Gods hand, hoe sterker zij is, hoe stiller zij te werk gaat, hoe eerbiedwaardiger zij is. Wij staan onder de ontzagwekkende leiding van de Geest. Laten wij Hem de genade afsmeken te mogen binnendringen in de diepte van onze voorrechten en te genieten van wat wij bezitten. Laten wij als ledematen van Christus, als kinderen Gods en mede-erfgenamen van de hemel, de genade vragen te mogen geloven in dat geschenk en er ons op te beroepen.
Thank you.
Tekst 27. Gods tussenkomst in ieder leven. Wanneer wij onszelf laten drijven op de stroom van de wereld, wanneer wij leven als doorsnee mensen en hier en daar, als het past, wat godsdienstige kennis sprokkelen, dan hebben we eigenlijk nog maar een onvolledig en onjuist begrip van Gods bijzondere voorzienigheid. Wij begrijpen dat de Almachtige God volgens een uitgebreid plan werkt, maar zo moeilijk kunnen wij ons de wonderbare waarheid realiseren dat Hij ieder afzonderlijk ziet en aan ieder afzonderlijk denkt. Wij kunnen er onszelf zo moeilijk toe brengen die ontzettende werkelijkheid te doorgronden, dat Hij op het ogenblik zelf ziet wat er in ons omgaat, en dat naar zijn eigen stil raadsbesluit de ene mens valt en de andere opstaat. Wij weten dat Hij in de hemel is, maar vergeten dat Hij ook op aarde is. Daardoor komt het dat een zo groot aantal mensen oppervlakkig leven. Ze spreken lichtvaardig, zij schimpen op de godsdienst, zij berusten erin lauw en oppervlakkig te zijn. Wij zondigen, omdat wij vergeten en niet werkelijk begrijpen dat wij ons in Gods tegenwoordigheid bevinden en niet innerlijk geloven dat Hij alles wat wij doen ziet en hoort en onthoudt. Dit is ook vaak de gemoedstoestand van personen die in moeilijkheden geraken. De wereld laat hen in de steek en ze zijn wanhopig, omdat zij niet innerlijk doordrongen zijn van Gods liefdevolle goedheid en tegenwoordigheid. Zij vinden geen troost in een waarheid die voor hen slechts een vrome gedachte is en niet iets wezenlijks. Ook met ons gaat het precies zo. Men spreekt wel in het algemeen over de goedheid van God, over zijn welwillendheid, zijn medelijden, zijn geduld. Maar men stelt zich dit alles voor als een vloed die zich over de wereld uitstort, als het licht van de zon, en niet als een zich steeds herhalende werking van een verstandige en levende geest, die weet aan wie hij zich openbaart en die met zijn werk iets bedoelt. Wanneer de mensen dan in moeilijkheden geraken, kunnen zij niets anders zeggen dan: alles is ten beste, God is goed, of iets dergelijks. En dit is voor hen maar een schrale troost die hun droefheid niet mildert. De gedachte aan een barmhartige God die ieder persoonlijk ziet, is voor hen niet een innerlijke ervaring geworden. Zij zien hem slechts als een algemene voorzienigheid die naar universele wetten handelt. Wat Gods barmhartige liefde echter zo bijzonder aantrekkelijk maakt, is dat zij zich, om zo te zeggen, afhankelijk maakt van tijd en plaats en persoonlijke omstandigheden van een ieder. Met andere woorden, haar liefdevolle aanpassing. Voor ieder afzonderlijk heeft zij haar eigen schakering en eigen gevoelens. En aan sommige mensen schenkt zij zich zo zeer weg dat men gaat denken dat hij zijn eigen geluk laat afhangen van hun welzijn. Hoe liefdevol is Gods bijzondere voorzienigheid voor de mensen die hem zoeken? Hoe liefdevol is hij voor de mensen die zich eenzaam en verlaten voelen? Niettegenstaande zij misschien omringd zijn door de vergankelijke schijn van geluk en macht. Wat moeten diegenen doen die moeten samenleven met mensen die niet in staat zijn in hun gevoelens binnen te dringen, die dus eigenlijk vreemden zijn voor hen, hoewel door langdurige omgang wellicht met elkaar bevriend? En diegenen die vol innerlijke moeilijkheden zitten, waarin zij zelf geen uitkomst zien, terwijl er niemand is om hen te helpen. of diegenen die een heimwee of een levensdrang in zich dragen, omdat zij iets hebben ontmoet waaraan zij zich kunnen geven. Of diegenen die zich door hun omgeving niet begrepen voelen en het woord niet vinden om de zaak in orde te brengen, nog een gemeenschappelijke levensvisie hebben, die daarvoor als vertrekpunt zou kunnen dienen. Of diegenen die de indruk krijgen geen taak te hebben en aan hun bestaan geen zin te kunnen geven, of die denken dat zij anderen in de weg staan. Of diegenen die zonder raad of steun, soms tegen de wens en het aandringen van oversten of verwanten in, hun eigen plichtsgevoel moeten volgen. Of diegenen die de last moeten dragen van een pijnlijk geheim of een zorg waarover zij met niemand kunnen spreken. Voor al deze menselijke ervaringen vinden wij in het evangelie troost voor onze nood. Het spreekt ons niet slechts van een verre, ongenaakbare schepper op wie wij mogen bouwen, maar van iemand die ons meelevend behoedt en de rechter en helper is van een ieder in zijn persoonlijke nood. God ziet jullie individueel, wie jullie ook zijn. Hij roept jullie bij jullie naam. Hij ziet en begrijpt jullie, want hij heeft jullie gemaakt. Hij weet wat er in jullie omgaat. Jullie persoonlijk denken en voelen. Jullie disposities en verlangens. Jullie sterkte en zwakheid. Het is aan hem allemaal bekend. Hij ziet jullie in de dagen van vreugde en in de dagen van bedrukking. Hij leeft mee met jullie verwachtingen en bekoringen. Hij kent jullie angsten en herinneringen, de ups en downs van jullie gemoed. De haren van jullie hoofd zijn geteld en jullie lichaamslengte is gemeten. God omsluit jullie en draagt jullie in zijn armen. Hij neemt jullie op en zet jullie neer. Hij aanschouwt jullie gelaat, kijkt of het glimlacht of weent, of het er gezond of ziek uitziet. Met tederheid bekijkt hij jullie handen en voeten. Hij hoort jullie stem, het kloppen van jullie hart, de adem van jullie borst. Jullie zijn niet slechts Gods schepsel, ofschoon hij zelfs voor de mensen zorg draagt. Jullie zijn verloste en geheiligde mensen, zijn aangenomen kinderen. Jullie zijn begunstigd met een aandeel in die heerlijkheid en die zaligheid die hij van alle eeuwigheid aan zijn eengeboren zoon schenkt. Jullie zijn uitverkoren om van hem te zijn, boven zoveel andere mensen die over de wereld verspreid leven. Jullie behoren tot diegenen die Christus in zijn afscheidsgebed heeft ingesloten en met zijn kostbaar bloed heeft bezegeld. Wat een gedachte, bijna te groot voor ons geloof. Wat is de mens, wat zijn wij, wat ben ik, dat de Zoon van God aan mij denkt? Wat ben ik, dat de Goddelijke Geest in mijn ziel te gast wil zijn, om mijn gedachten naar de hemel te richten en met onuitsprekelijke verzuchtingen in mij te pleiten. Zulke beschouwingen kunnen het hart van de christenen met troost vervullen. Ze doen het gelaat schitteren. Ze maken ons blij, ingetogen, sereen. Ze zijn een kracht in tijden van bekoring, van vervolging, van ontbering. Wanneer zulke gedachten in ons leven, dan moet de wereld met al wat zij najaagt en leert wel armzalig en klein zijn. Hoe triest is het dan het dieper geluk in geschapen waarden te zoeken, naar plaats, weelde, prestige te streven, in dromerijen deze of gene levenswijze te fantaseren, de handelwijze en gedragingen van de grote na te doen, de tijd met dwaasheden te verspelen, misnoegd te zijn of twistziek, jaloers of afgunstig, kritisch of wrokkig, belust op nutteloos geklets of sensatienieuws, ons op te winden om gebeurtenissen die ons niet aangaan, warm te lopen voor dit of dat partijbelang, winst na te jagen of dode wetenschap op te hopen. Wat zal onze troost zijn op het einde van onze dagen, wanneer vlees en hart zullen falen? Op dat ontzagwekkend uur, wanneer de dood in het zicht is, zal God ons dan als een van de zijnen erkennen. Hij wiens oog zo liefdevol op ons neerzag en wiens hand zo goedig op ons rustte. Beste luisteraars, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman. Wij wensen u nog een gezegende dag toe en graag tot een volgende keer.